En zusters, laten we deze samenkomst in de handen van onze Heer leggen. Vader in de hemel, wij hebben vanavond vrijmoedigheid om tot u te komen door het werk van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En wij danken u dat Hij de weg gebaand heeft, zodat we ook met vrijmoedigheid vanavond tot u kunnen komen. En we komen vanavond tot u met de belofte uit de Jacobusbrief, nader tot God en Hij zal tot u naderen. En we danken u dat we in dat geloof tot u mogen komen en deze samenkomst in uw handen mogen leggen. We danken u dat we een plaats hebben waar we in alle vrijheid samen kunnen komen om uw woord te openen. En geef vanavond aan ieder die hier is een diep besef dat als we de Bijbel open doen, u het zelf bent die tot ons spreekt. U heeft vanavond een woord voor ons, hoe onze situatie dan ook is. U wil ons vanavond ontmoeten. U bent niet een God die op afstand blijft, maar die ons in Christus ook vanavond tegemoet komt. Om ons leven voor het eerst of opnieuw te veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zodat de Heer Jezus meer en meer zichtbaar wordt in en door ons heen. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen openen, dat woord mogen delen. Dank u wel dat we met elkaar mogen zingen van wie u bent. Maar dat we ook mogen luisteren naar zang over wie u bent. Heere, geef dat elk aspect van deze samenkomst zal zijn tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Daar vertrouwen we op, daar zien we naar uit. Geef ons vanavond, Heere, ogen om te zien en oren om te horen. En dat we op dit moment ook heel bewust ons hart voor u zullen openen om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Ik wil u bidden voor een ieder die hier is. Dat te midden van misschien veel verdriet en noden, misschien van veel dankbaarheid en blijdschap, misschien van zorg, of wat ons dan ook bezighoudt, maar dat we vanavond, zoals Henk het al zei, niemand anders zullen zien en horen dan de Heere Jezus alleen. En we bidden nu met Mozes, toon ons vanavond uw heerlijkheid. We bidden niet alleen voor elkaar hier, maar we bidden u bovenal ook voor uw volk Israël. Heren, we dragen hen aan u op in de branding van het hele wereldgebeuren. We houden van uw volk, heren, omdat het uw volk is. We begrijpen hen ook niet altijd. Maar we weten dat u met uw volk tot uw heerlijk doel gaat komen. En ik bid u om een zegen over al het werk wat ook onder uw volk mag gebeuren. Dat velen hun knie voor de reeds gekomen Messias zullen buigen. En dat spoedig uw rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. Dank u wel dat we dat in het vooruitzicht hebben. Dank u wel dat dat onze hoop mag zijn. En dat we die hoop en dat verlangen en die verwachting ook met uw volk mogen delen. Zegen hen en allen die over hen leiding geven, die aan hen leiding geven. Bescherm uw volk. En geef, heren, dat wij ook achter uw volk zullen blijven staan. En voor hen zullen blijven bidden. Het is uw oogappel. Zo leggen we alles in uw handen. En zien rijkhalsend uit naar wat u gaat doen deze avond. En laat het zo zijn dat we allen diep onder de indruk naar huis gaan. Niet zozeer omdat we onder de indruk gekomen zijn van mensen, maar omdat we onder de indruk zijn gekomen van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich vanavond door zijn woord heen aan ons openbaart. In Jezus' naam. Amen. Ik heb de eer om het eerste zangblok van mannenzanggroep Odeo aan te kondigen. En zij zullen voor ons zingen achtereenvolgens Psalm 121. Daarna zullen zij zingen Wat een dag zal dat zijn. En daaraan zal ook medewerking verlenen soliste Carola Pluim. En het laatste lied van dit eerste blokje is het derde lied, Er is een God die hoort. Broeders en zusters, ik ben erg dankbaar dat we heel bijzonder naar dit laatste lied mochten luisteren, want ik wil vanavond met u een boodschap delen over het leven van Hanna uit 1 Samuel 1. En we willen kijken naar een aantal principes uit het gebedsleven van haar. Hanna is een vrouw van aanhoudend gebed en aan het einde van de boodschap wil ik ook een link leggen naar de eindtijd wat Jezus zegt over het aanhoudend gebed in de dagen vlak voor zijn komst. 1 Samuel hoofdstuk 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daar staan een aantal moeilijke namen in. Maar u vergeeft het mij vast wel als ik die verkeerd uitspreek. 1 Samuel 1, het eerste vers. Er was een man uit Ramataim, Zofim, uit het bergland van Ephraim. En zijn naam was Elkana. Een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf en Efratiet. En hij had 2 vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En deze man, dat is dus Elkana, ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. En daar waren 2 zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. En wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna zijn vrouw en aan al haar zonen en dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging dat jaar op jaar. Zo dikwijls als ze naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. En Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je en waarom eet je niet en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij de deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. En zij legde een gelofte af en ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen. maar haar stem werd niet gehoord. En daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen, ontdoe u van uw wijn? Maar Hanna antwoordde en zei, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw en ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. En ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. We willen dus nadenken over Hanna, een vrouw van aanhoudend gebed, een streep onder aanhoudend. En we willen eerst kijken naar de drie noden waar zij mee te maken heeft. En dan vervolgens, en ik hoop dat u uw leven daarnaast legt, welke houding neemt zij nou aan, te midden van de nood in haar leven? Daar kunnen wij heel veel van leren. Maar we gaan eerst nog een lied zingen, Johan de Heer, 854. Vers 1, 2 en 3. Johannes de Heer, 854. 1, 2 en 3. Zusters, wij kunnen veel leren uit het leven van Hanna. En ik hoop dat jij hier gekomen bent met een verlangen wat de Heere vanavond tot u, tot jou te zeggen heeft. En dan zou je vanavond zeker lessen gaan leren waar je je voordeel mee kan doen. Praktische handreikingen vanuit het leven van Hanna. Hanna, haar naam betekent genade. Dat is al bijzonder. En nu heb je mensen die doen hun naam geen eer aan. Ik ken uw namen niet allemaal. Ik weet niet of er nagedacht is over de naam die u is gegeven. Maar het is goed om daarover na te denken. Als je vader en moeder wordt, welke naam geef ik mijn kind mee? Maar dan is het nog mooier dat je kind ook eer aan zijn naam geeft. Hij of zij moet zijn naam eer aandoen. Nou, als we iemand tegenkomen in de Bijbel die dat doet, dan is het Hanna. Haar naam betekent genade. En uit dat eerste hoofdstuk 1 Samuel 1 blijkt ook dat zij genade nodig heeft. Heel hard. Om het vol te houden in de navolging van haar Here en God. 1 Samuel 1 bepaalt ons bij 3 noden. En ik moet wat korter zijn dan ik had gepland, maar geloof dat het goed gaat komen. 3 noden heeft ze. De eerste is dat we lezen van haar dat ze geen kinderen kon krijgen. Hanna was onvruchtbaar. En kinderloosheid in het Oude Oosten, het is vandaag nog een groot verdriet voor ouders die geen kinderen kunnen krijgen, maar kinderloosheid in het Oude Oosten werd ook opgevat als een teken van vervloeking door de goden. Een vrouw kon door kinderloosheid, door onvruchtbaarheid, het gevoel hebben om niet door God te zijn aanvaard. Dus dat raakte een vrouw in haar diepste vrouw zijn. Ze werd in haar diepste wezen geraakt. En het gaf een intens verdriet. En wij mannen vinden dat vaak moeilijk om ons in een vrouw te verplaatsen. Dat was toen niet alleen zo, dat is vandaag nog zo. Wij zijn vaak rationeel. Een vrouw is wat emotioneler. Maar je doet er goed aan om in ieder geval de moeite te nemen om je in het denken van je vrouw te verplaatsen. Dat maakt een huwelijk een stuk aangenamer. Maar wij vinden dat moeilijk en ik lees dat ook bij Elkana. Die vond dat ook moeilijk en het hadden zo mijn woorden kunnen zijn geweest. Wat hij zegt in vers 8. Hij zegt tegen Hanna: Hanna, ben ik je dan niet meer waard dan 10 zonen? Nou, of hij het helemaal aanvoelde, welk verdriet ze had, weet ik niet. Maar hij wilde eigenlijk dit zeggen: Hanna, je hebt mij toch? 10 zonen, dat is een grote zegen. Maar het feit dat je mij hebt, laat mij je volle verzadiging zijn. Maar ze had een intens verdriet. Toch geloof ik dat Elkana haar wilde vertroosten in vers 8. Maar haar onvruchtbaarheid hield haar bezig en gaf haar verdriet. Maar daar komt nog iets bij en dat is vandaag heel belangrijk en actueel om te onderstrepen. Want wat lezen we? Niet alleen in vers 2b dat ze onvruchtbaar was, maar vers 5b zegt ook dat de Heere, de God die zij diende, de Heere met 5 hoofdletters, ik ben die ik ben, die had daar ook zijn hand in. De Heere had haar baarmoeder toegesloten. En dat is tegenstrijdig natuurlijk aan het zogenaamde welvaartsevangelie, waar dit niet meer in hoeft voor te komen. Als je de Heer dient, dan gaat alles van een leien dakje, maak je niet druk, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En welvaart zou je deel zijn. Voorspoed zou je deel zijn. Gezondheid, daar kan je op rekenen. En hier zien we een vrouw, Hanna, een godvrezende vrouw, een toegewijde vrouw, die haar naam eer aandoet, genade, en die toch onvruchtbaar is. En de Heere had daar zijn hand in. En hieruit blijkt, broeders en zusters, dat hoe moeilijk en pijnlijk die situatie voor Hanna ook is geweest, God was niet de grote afwezige in dit proces. Zou je dat altijd goed onthouden? En zou je daar een streep onder zetten in dit gedeelte? Zijn hand was daar ook in. En hieruit leren we dat God alle situaties kan gebruiken en gebruikt om ons innerlijk te vormen. Hij laat situaties, en we zullen zo zien, hij laat personen in ons leven toe om ons innerlijk meer en meer te vormen naar de gezindheid van de Heer Jezus. En dat neemt de pijn en het verdriet uit ons leven niet altijd weg. Maar bedenk dit, als jij in zo'n proces zit en u hebt een vrij geweten naar de Heere God toe en naar de mensen om u heen toe, en u vraagt zich misschien af: waar is God op wie ik bouwde? dat hij niet de grote afwezige is. Maar hij is de grote aanwezige, ook als wij deze diepe wegen moeten gaan. Haar baarmoeder toegesloten. En dan kom ik bij de tweede noot. Elkana, en dat pleit bepaald niet voor hem, heeft twee vrouwen. En nou zijn er mensen die zeggen, ja, dat was de cultuur van die tijd. Nou, ik lees in het boek Genesis een instelling van God dat één man bedoeld is voor één vrouw. Die samenleven in een relatie van liefde, trouw en wederzijdse toewijding. Dat is het plan van God, van oorsprong. Dus de houding en het leven van Elkana pleit bepaald niet voor hem. Maar feit is, hij heeft twee vrouwen. En in die tweede vrouw zit nou precies ook het venijn. De tweede nood van Hanna. Kijk, dat je onvruchtbaar bent en kinderloos, dat is al erg genoeg. En misschien zijn er onder ons die weten wat dat is. Misschien nog geen eens in je eigen leven, maar bij je kinderen of je kleinkinderen. Het zou zomaar kunnen vanavond. Dat is al erg genoeg, maar als er dan nog iemand in je leven is, in je nabije omgeving, in het geval van Hanna was dat zo, die het er nog eens even stevig in wrijft en die bij voorduur telkens weer opnieuw zegt, joh, als jij het vergeten bent, Hanna, ik ben het nog niet vergeten, ik zou je er nog even aan herinneren, je bent onvruchtbaar. Dat is des te pijnlijker, of niet? In je directe omgeving mensen die je afwijzen, die je kwetsen. En dat niet zomaar op een onderwerp in je leven, maar iets dat jouw diepste vrouw zijn raakt. Onvruchtbaarheid. En Peninna wordt hier genoemd de tegenpartij in vers 6. De tegenpartij, de tegenstander van Hanna. En als iemand dan nou een keer zegt, maar er staat hier jaar op jaar, telkens opnieuw. U heeft vast wel eens gehoord van de uitdrukking, het is de voortdurende druppel die de steen uitholt, of niet? Je kan een harde steen hebben, maar als daar elke seconde een druppel opvalt, en dat gaat honderden jaren door, dan ontstaat er vroeg of laat een holte in die zo harde steen. Want de voortdurende druppel zal de steen uit gaan hollen. En weet u, herhaling, ik heb vroeger een opleiding marketing gehad, is de kracht van de reclame. Maar herhaling is in de Bijbel ook het systeem van Satan. Hoe weet ik dat? Toen Jozef verleid werd bij de vrouw van Potifar, toen verzocht ze hem niet één keer, maar drie keer, waar of niet? En toen ze haar zin niet kreeg, toen werd ze steeds agressiever en op het laatst werd ze handtastelijk. Het is zo actueel als het maar zijn kan. Toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn door Satan, werd hij niet één keer verzocht, maar hij werd drie keer verzocht. Jozef was een type van de Heer Jezus en we zien in de verzoeking precies hetzelfde gebeuren. Jozef is staande gebleven, het kost hem wel gevangenschap. Gelukkig, de Heer Jezus is ook staande gebleven. Maar wat is nou het doel van herhaling? Nou, dat je uiteindelijk innerlijk verlamd wordt. Dat je moedeloos wordt. Dat je de moed opgeeft. Hanna was onvruchtbaar, kinderloos. En dan ook die voortdurende herhaling, die pijn te herhalen, wat steeds gedaan werd door Peninna. Dat moet haar innerlijk enorm geraakt hebben. Haar pijn gedaan hebben, haar gekwetst hebben. En we gaan straks zien welke houding ze hierin aanneemt. De voortdurende druppel. Verlamming. Daar wil Satan ons ook hebben, op die plaats, dat je moedeloos wordt. Negatief. En daarom verzoekt hij je en plaagt hij je meerdere malen. Ik doe veel nazorg en ik kom veel mensen tegen die geplaagd worden in hun denken. Voortdurend geconfronteerd met iets negatiefs uit het verleden. Waardoor mensen innerlijk verlamd raken, in een negatieve spiraal komen en hun zicht op de Heer Jezus Christus wordt daardoor verminderd. En alles gaat in een negatieve richting in hun leven. Dat had bij Hanna kunnen gebeuren, maar het gebeurde niet. Ik zal het straks laten zien. Plagen, treiteren vanwege onvruchtbaarheid. En dan de derde noot, en dat is misschien wel het ergste. Ze was onvruchtbaar, kinderloos. Ze werd geplaagd, getreiterd bij herhaling door iemand uit haar directe omgeving. Dat is vreselijk. Maar dan komt het ergste. Want nou gaat ze naar het heiligdom, naar de geestelijke leiding in die dagen. Vertegenwoordigd in de persoon van Eli. En misschien dacht Hanna wel een woord van bemoediging van Eli te ontvangen. Nou, als ik een woord van bemoediging nodig heb, dan moet ik niet bij Peninna zijn, maar laat ik dan naar de priester gaan. Laat ik dan naar Eli gaan. En dat viel ook erg tegen. Want ze komt bij Eli en Eli, die de vertegenwoordiging is van de geestelijke leiding, behandelt haar zeer ongeestelijk. Deze man is totaal niet fijngevoelig voor dat wat in de ziel van Hanna omgaat. En dat is aangrijpend. Er zijn ook vandaag mensen die ik tegenkom als ik evangeliseer, die teleurgesteld zijn in de kerk. Welke club of kleur dat dan ook is. En die zeggen, oh die voorganger, hou op, schei uit man. Ik ben er helemaal klaar mee. Dan zeg ik, ik heb goede tijding voor u. Ik kom u geen kerk brengen. Want in die zin had de Heer Jezus daar ook niks mee met een instituut. Hij heeft wat met zijn lichaam, de gemeente. Ik kom u ook geen voorganger brengen, maar ik kom iemand verkondigen die boven alles en iedereen uitstijgt, die interkerkelijk en bovenkerkelijk is. Dus we hebben weer een fundament om te praten samen. Maar veel mensen zijn teleurgesteld vandaag in geestelijke leiding en haken daardoor af. Misschien kent u ze wel. Hanna, die ontmoet Eli. Laat ik kort iets over deze man zeggen. Want Eli is bepaald geen man waar je aan vast kan houden, waar je aan op kan trekken en dat je zegt, nou, geef me een dubbel deel van de geest van deze man. Bij Elia had je dat wel. Het is slechts één letter verschil, toch? Elisa, een dubbel deel van deze man. Maar dat had je bij Eli niet. Mag ik u wat noemen? Eli, die staat bepaald geen model voor een getrouw dienaar van de Heer. We lezen van hem dat hij op zijn stoel zat bij de deurpost van de tempel. U zal zeggen, die man was oud, geef hem een stoel en laat hem zitten. Maar u moet dit weten, dat bij de instelling en bij de voorschriften voor de tabernakeldienst en voor de tempeldienst, daar lees ik niks over stoelen. Integendeel, een priester deed zijn werk staande. Mooi beeld, hè? U en ik, die tot wedergeboorte en bekering zijn gekomen, tot geloof zijn gekomen, wij zijn ook priesters geworden. 24 uur per dag in dienst, 7 dagen in de week, fulltime dienstverband in dienst van de Allerhoogste Koning. En wij doen staande ons werk, alert, nuchter, waakzaam. Niet ingezonken en lauw, maar in het vuur en de kracht van de Heilige Geest. Eli was erbij gaan zitten, niet conform het voorschrift. En om nog iets over hem te zeggen, we lezen, voor degenen die meeschrijven en het niet kunnen geloven, dat Eli een zware man was geworden. 1 Samuel 4 vers 18. En hij viel op een gegeven moment van zijn stoel. Ik denk dat Eli een beetje vatsig was geworden. Een beetje een stevige man. En ik denk dat zijn lichamelijke gesteldheid iets zegt over zijn geestelijke gesteldheid. En nou bedoel ik vanavond niet mensen die wat zwaar van lijf zijn vanwege een of andere ziekte die ze onder hun leden hebben. Dat bedoel ik niet. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik bedoel wel die christenen die zeggen op grond van de Bijbel, Jacques, ik ben tot geloof en wedergeboorte gekomen. Ik ben priester onder een nieuw verbond. En die deze tempel, dit lichaam, eigenlijk misbruiken. Hier van alles naar binnen stoppen. Via hun mond en via hun ogen en via hun oren. En die tempel langzaam maar zeker verontreinigen. Wij zijn gekocht, niet met goud of zilver, maar met het kostbaar, dierbaar bloed van het lam. Dus wij zijn bevoorrechte mensen, amen. Maar wij zijn ook verantwoordelijke mensen. Dit lichaam is zijn tempel. Hier moet het gaan om de eredienst aan hem. Ik ben dus met huid en haar betrokken op de dienst van mijn heiland. En dan moet ik acht geven op wat er door mijn oorpoort en door mijn oogpoort en door mijn mond naar binnen gaat. En dat is niet een wettische houding dat met mijn achtergrond te maken heeft. Dat is leven onder een nieuw verbond. Als priesters. Als koningen. Verantwoordelijkheid dragen over je lichaam. Nou, Eli was daar bepaald geen voorbeeld in. Nog één iets en dan stop ik over hem. We lezen ook van hem in 1 Samuel 3 vers 13... dat hij zijn zonen niet zuur aankeek. Hij tuchtigde zijn kinderen niet. Nou moet ik oppassen wat ik ga zeggen. Want alles wordt opgenomen en nageluisterd. Maar ik tuchtig mijn kinderen. En ik vermaan mijn kinderen. En waarom doe ik dat? Om hen tot volwassenheid te brengen. Het is voor mij een eer als vader als ik straks zie dat als zij 17, 18, 19 jaar zijn, dat zij goed met een vrouw om kunnen gaan. Dat zij zelfstandig in de maatschappij kunnen staan. Dat zij een baan hebben en als God dat geeft, een huwelijk ontvangen. En dat ze een gezin mogen stichten. En daar hebben ze warmte voor nodig, liefde voor nodig, geborgenheid voor nodig, maar ook vermaning voor nodig. Is niet altijd fijn, maar 9 van de 10 keer als ik met hen daarna over die vermaning spreek, zeggen ze: papa, u heeft wel gelijk. Eli deed het niet en de gevolgen mag u zelf nalezen in het boek Samuel. Het is nu niet goed uitgepakt met zijn zonen. En wij hebben als priesters onder een nieuw verbond ook die verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid ligt met name bij de mannen, bij de vaders. Om priester te zijn in je gezin. Om koers te bepalen. Om te waken over wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Wij hebben een hoge verantwoordelijkheid. En wij bepalen, en dat heeft niks met een dictator te maken, maar dienend leiderschap, een streep onder dienend. Wij bepalen de koers. En Eli was daarin geen voorbeeld. En u zult zeggen: Jacques, waarom wijd je nou zo uit over die Eli? Nou, om de volgende reden, dan begrijp je het. Deze man, die bepaalt geen model staat voor een toegewijde man Gods. Deze man zegt van een geestelijke, begenadigde vrouw: je bent dronken. Dat moet ingeslagen hebben bij die vrouw, toch? Ze dacht misschien bemoediging te ontvangen. Ze keek misschien nog enigszins tegen Eli op. Maar hij trekt een streep en dan zegt: ze is dronken. Daar zit ze dan met haar nood in haar ziel. Onvruchtbaar, geplaagd door Peninna. En dan kom je bij de geestelijke leiding vertegenwoordigd in de persoon van Eli. En die trekt ook nog eens een verkeerde conclusie. Wat moet er door deze vrouw heen zijn gegaan? Toch? Hoe zouden wij reageren als dit, wat van Hanna geschreven staat, als dat ons deel zou zijn? Hanna, broeders en zusters, had menselijke wijs gesproken, nou komt het, volop reden om God en zijn dienst vaarwel te zeggen, of niet? In de termen van 2015 zouden ze tegen mij zeggen: Jacques, ik ben er helemaal klaar mee. Geef mijn portie maar aan Vicky. Als het zo moet. Maar wat leren we uit Hanna? En dan kom ik bij de tweede gedachte, haar reactie. Hanna toont zich een geestelijk volwassen en geoefende vrouw in het leven met de Heer. En aan zulke vrouwen en aan zulke mannen is vandaag een enorme behoefte in de christelijke gemeente. Niet mensen, mannen en vrouwen die vallen van de eerste klap, maar die volharden en die aanhouden in het gebed. Ik kom heel veel mensen tegen in mijn werk die als volgt redeneren. Als God dan liefde is, waarom sluit hij mijn baarmoeder? Zo'n God wil ik genees dienen. En anderen die te maken hebben met afwijzing en spot, Peninna, Hanna, die te maken hebben met afwijzing en spot in hun gezin, in hun familie, in hun werkkring, in hun studiekring, noem maar op, die zeggen: als dit dan het leven met de Heer inhoudt en dit is mijn deel, dan haak ik af. En onze Heer en Heiland heeft zelf gezegd: overreken de kosten. Zou je dat onthouden? God heeft zijn kinderen geen kalme reis beloofd, maar wel behouden aankomst. De genade van God is permanent aanwezig en beschikbaar om daaruit te leven in de meest erbarmelijke omstandigheden van ons leven. Weer anderen, en dat heb ik eigenlijk net al genoemd, die hebben te maken met teleurstelling in kerken, in stromingen, in voorgangers en predikanten. Er zijn er ook onder ons die teleurstelling kennen. En als u die teleurstelling nog niet kent, binnen afzienbare tijd gaat u er kennis mee maken. Bereid u voor, maar laat u niet ontmoedigen. Dit is het deel van allen die God willen vrezen en hem volgen. En daar zit een belangrijke les in. Want voor velen is de kerk hun geloof geworden. Voor velen is een bepaalde voorganger bijna hun geloof geworden. Begrijp je wat ik bedoel? Die leven bij kerken en instituten en voorgangers. En als die omvallen, dan zijn zij helemaal van slag. Maar Hanna is wel geraakt, want ze heeft intens verdriet, lezen we. Op een gegeven moment lezen we: ze eet niet meer. Dus blijkbaar als je in je psyche leidt, slaat dat uit op je lichaam. En ze wordt bitter. De Bijbel is wel een eerlijk boek. Het kan ons allemaal overkomen. Niemand is minder, niemand is meer als Hanna. En ze is bitter geworden. Maar Hanna laat zien dat er een hogere weg is. Broeders en zusters, laat je daardoor bemoedigen. Er is een hogere weg dan bitterheid. En dat is de weg van de genade. En dat vind ik zo geweldig, dat zo'n geschiedenis staat opgeschreven. En dan dank ik God op mijn blote knieën voor een Hanna. En dan bid ik, ik heb het gebeden in de voorbereiding, Heere God, geef mij een dubbel deel van deze begenadigde vrouw. Want als dit uw leven is, als dit jouw leven is, dan hou je het vol om enthousiast en met passie de Heer Jezus te blijven volgen tot de dag van uw sterven of tot de dag van de komst van de Heer in de lucht. Hier is de garantie. Hier is een voorbeeld waarvan we veel kunnen leren. Broeders en zusters, God gebruikt verschillende omstandigheden en personen om ons innerlijk te vormen. Hij leidt ons in geestelijke processen, zodat wij alleen hem overhouden en ons vertrouwen niet meer stellen op wat dan ook buiten de Heer Jezus, maar ons vertrouwen alleen stellen op hem. God oefent ons en traint ons dat we leren om te volharden in het geloof en in de gebeden. Hij vormt ons innerlijk. En dat vind ik het meest bijzondere aan het christelijk geloof. Voorheen dacht ik altijd, als ik nou maar tot geloof gekomen ben. Ik heb 4 jaar gestreden om vrede met God te krijgen. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. En na 4 jaar openbaarde God zijn zoon in mijn hart. En toen dacht ik, nou heb ik het lek boven. En oude baptisten die zouden toen gezegd hebben, welkom in de strijd. Maar daar wist ik niets van. Strijd, wat is dat? Maar toen ik tot geloof kwam, toen ging het leven pas beginnen. Want toen ging God mijn innerlijk vormen. Maar ik dacht, ja, je krijgt alleen vergeving van zonde en eeuwig leven. De geest woont in je hart en je karakter. Ja, dat blijft hetzelfde. Dat had mijn opa al, dat had mijn vader en dat heb ik ook. Dat deel ik nu helemaal in. En die mensen kom ik tegen. Maar wat doet de genade van God? Die vergeeft niet alleen. Die heelt niet alleen wonden. Die bevrijdt niet alleen. Maar die vormt mijn innerlijk. Is dat bijzonder of is dat bijzonder? Je wordt gewoon een ander mens. Van binnenuit. God gaat ook je karakter aanpakken. Ik vergeet nooit meer, het komt spontaan boven, dat verhaal van die jongen die verkering had. En die totaal niet met zijn schoonmoeder door één deur kon. En hij ging naar zijn voorganger toe. Hij zei, ik heb een vreselijke schoonmoeder. Ik kan met haar niet door één deur, zei hij. En hij dacht natuurlijk dat die voorganger aan zijn kant stond. Hij zegt, joh, laten we dit afspreken. Ga voor je schoonmoeder bidden. En begin haar te zegenen. En hij begon ermee. Fijn dat hij het advies opvolgde. En na verloop van tijd kwam hij weer bij die voorganger. Hij zei, ik moet je wel vertellen, er is een wonder gebeurd. Mijn schoonmoeder is veranderd. Hij zei, we kunnen weer door één deur heen. En die voorganger had het exact door. Hij zegt, nee, beste broeder, jouw schoonmoeder is nog niet veranderd. Blijkbaar kende die ze. Jij bent innerlijk veranderd. En God is jou aan het vormen dat je die hoeken en die haken en die puntige dingen in haar karakter kan verdragen. En dat jij meer en meer gevormd bent naar de gezindheid van Jezus. Is dat mooi of niet? Er is nog hoop voor iemand met een hard karakter. Voor u staat ook iemand die een hard karakter heeft. Maar God weet wat hij met harde karakters kan doen. U weet waar de tabernakel van gebouwd was, hè? Van acaciahout. Het meest knoestige hout. Menselijkerwijs gesproken onbewerkbaar. En God zegt tegen de Israëlieten, daar moet je mijn tabernakel van gaan bouwen. Heere God, kan dat niet anders? Ik wil je wat leren. Je gaat van acaciahout die tabernakel bouwen. En het is een prachtig huis geworden. Nou, er is hoop voor de meest botte karakters. Meest harde karakters. Alleen de vraag is, ben je bereid om je karakter in de handen van God te leggen? En alles uit handen te geven. Hanna, ze is een voorbeeld. Ze wordt gevormd. En wat is haar geheim? Dat lees je in vers 10, dat lees je in vers 12... Dat lees je in vers 15. Ze brengt haar last, in dit geval haar onvruchtbaarheid, bij de persoon waar je je last moet brengen. Dat is voor het aangezicht van God. En ik weet niet of u een beetje kan visualiseren, maar ik wel. Ik zie daar een Hanna, niet zozeer een vrouw met spierballen, om het zo te zeggen. Maar ik zie wel een vrouw die een geheim heeft in haar leven. Ze breekt dwars door alle barrières heen. Ze is onvruchtbaar, maar dat leidt er bij Hanna niet toe dat ze zegt, als dit God is, dan hoeft het niet meer. Ze zoekt zijn aangezicht. Ze zoekt het aangezicht van die God die zijn hand heeft in haar onvruchtbaarheid. Is dat genade of niet? Daar kan je toch iets van leren? Het tweede, ze laat zich ook niet afleiden door Peninna, maar ze breekt dwars door de barrières heen. En ze zegt, als jij me afwijst, Ik ken er één die me aanneemt. Is dat mooi of niet? Dat is een bemoediging. Ze komt bij God zelf uit. En daar werkt de Heere God altijd in ons leven op aan. Dat we hem alleen overhouden. God and God alone. Daar gaat het om. En als laatste, ze laat ook de geestelijke leiding haar niet weerhouden. Om bij Gods aangezicht uit te komen. Zij heeft een geheim. En dat is dat zij volhardt in het gebed. Een aanhoudend gebed. En nu moet u even, blijf nog eventjes luisteren, naar Genesis 49 bladeren. Er staat iets heel moois. Want wat lezen we? Hanna, die gaat naar Silo toe. Nou, Silo, daar stond het huis van God, dat weet u. En onder het oude verbond was het zo, dat God zijn volk in dat huis wilde ontmoeten. Dat was eerst de tabernakel, later de eerste tempel, de tweede tempel. U kent het allemaal. Het was dus allemaal wel een eredienst, een beetje op afstand. Het was nog het oude verbond, het was voor Pinksteren. De Heer Jezus was nog niet verheerlijkt. Maar het was toch al rijk, het was toch al heerlijk. Heel die oud-testamentische eredienst. En dat huis van God waar Hanna naartoe gaat, die stond in Silo. En dit is zo mooi. Wat staat er nou in Genesis 49? Even tussen haakjes, wat betekent Silo? Dat betekent rustaanbrenger, vredestichter. Even in je achterhoofd houden. En wat staat er in vers 10 van Genesis 49? De scepter zal van Juda niet wijken. Openbaring 5 vers 5 zegt dat de Heer Jezus straks zal komen als de leeuw uit de stam van Juda. En evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten, totdat, zeg het maar hardop, Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hey, had Hanna het begrepen of niet? Ze ging naar Silo toe. Hanna leefde onder een oud verbond. En toen had zij onder een oud verbond het geheim al ontdekt. Ik moet bij God zelf zijn. En later heeft die God, heeft Yahweh, de eeuwige, zich in zijn zoon geopenbaard als een vredestichter. Als een rustaanbrenger. Geloof je het niet? Wat zegt de heiland? Matthäus 11, vers 28. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Is dit mooi of niet? Genesis 49, daar zien we al een plaatje van Silo. Dat is een persoon, de Heer Jezus Christus. En wij, broeders en zusters, en dat is een scherpe, ik besef het. Maar wij leven onder een nieuw verbond. Voorhangsel is gescheurd. We hebben elk moment van de dag een vrije toegang tot de troon van de genade. Maar kennen wij ook het geheim van Hanna? Daar gaat het om. Wij kunnen, of je het geloven wil of niet, een rijker, een hoger leven leiden dan Hanna. Hanna leefde nog voor Pinksteren, voor de komst van de Heer Jezus. Wij leven erna en hebben elk moment van de dag een vrije toegang. Maar mijn vraag, en dan kom ik steeds meer bij de afsluiting. Leven wij ook het leven van Hanna? Want kijk, je kan een bevoorrecht mens zijn, maar als je van je voorrechten geen gebruik maakt, dan ben je nog straatarm. Dus wij moeten onze positie in gaan nemen die we door genade hebben gekregen. En ik hoop dat er niemand hier is die nog niet tot Jezus is gekomen en daardoor nog steeds in de onrust en de onvrede verkeert. Zou zomaar kunnen vanavond. Dan nodigt hij u in jou. Kom tot mij. Deze wereld gaat geen rust brengen. Dat denkt u misschien. Vroeger zei iemand tegen mij, we hebben een driehoekig hart, hè, om het maar even heel plastisch te houden. Die kan nooit gevuld worden met een ronde wereld. Dan hou je drie lege hoekjes over. Alleen met een drie-enige God. Hij gaat je hart vervullen. Hij gaat je rust geven. En dat is een keuze in je leven. Om op zijn uitnodiging in te gaan. Hanna had het al begrepen. En wij worden aangespoord. Want misschien zijn er vandaag veel dingen in uw en jouw leven. Die ons verleiden. En ook personen. Ik heb veel moeilijke mensen op mijn levensweg op dit moment. Maar die mij verleiden om het aangezicht van God niet meer te zoeken. Herken je het? Die innerlijke verlamming. Ach, het heeft toch geen zin. Laat toch zitten, Jacques. Gebruik je verstand, jongen. En toch, en toch, en toch het aangezicht van hem gaan zoeken. Hè? Dwars door barrières heen breken. En zeggen, wat er ook gebeurt in mijn leven, één ding laat ik door niets en niemand ontnemen. En dat is de gemeenschap met God. Dicht leven bij het vaderhart van God. Ik hou aan en ik hou aan. Want hij beschaamt niet degene die op hem hopen. En daardoor hou ik het vol. Omdat alle beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat is het geheim van een christen. Het geheim van een christen is niet dat zijn gebeden altijd verhoord worden. Ik ken een man die had 12 kinderen. En hij bad of al zijn 12 kinderen. Nee, ik moet het anders zeggen. Hij had er geloof voor en gebed voor dat al zijn 12 kinderen behouden zouden worden. En hij deed zijn ogen dicht, hij stierf en alle 12 leefden in de wereld. En nadat hij stierf, de een na de ander kwam tot geloof. Dus zijn gebeden zijn wel zeker verhoord, maar hij is er geen getuige van geweest. Maar God heeft zijn gebeden verhoord. Hij hield aan, terwijl de praktijk of de situatie tegen zijn gebeden getuigde. En toch hield hij aan. En daarom, een christen, luister goed hoor, dat is heel actueel vandaag. Een christen heeft niet alleen rust als zijn gebed verhoord wordt. Een christen heeft rust, wanneer? Als die zijn last gebracht heeft bij hem die gezegd heeft, werp al je bekommernis op mij. En als dat bij hem ligt, dan laat ik het daar, wat hij ermee doet. Maar dan heb ik rust. Ik heb mijn last weggebracht. En Corrie ten Boom zegt, dan moet je je koffer niet mee terugnemen. Moet je het daar laten. Hij zorgt voor u. Werp al je bekommernis op hem. En alleen die daad al, ik hoop dat je het herkent in je leven, geeft rust in mijn gemoed. Want zijn vaderogen zijn betrokken op mij. Hij heeft me gekocht en betaald met het bloed van zijn zoon. Hij, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat is de rust van een christen. Vind je het niet bijzonder? Hoe krijg je dat? Door aparte zweverige toestanden. Door eenvoudig te geloven. Nou, is dat boodschap of niet? Daar kan je toch de week mee in? En dan moet je kijken wat er gebeurt. Heb ze 3 noden? Breekt ze door barrières heen? Is haar gebed nog niet verhoord? En wat staat er dan in vers 18? En dat vind ik eigenlijk het mooiste vers. Moet je lezen. 1 Samuel 1. En onderstreep die tekst in de Bijbel. In je Bijbel. Vers 18. En ze zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Overigens, ze blijft heel netjes hè, tegen Eli. Ze krijgt geen grote mond, ze wordt niet onfatsoenlijk. Ze heeft echt iets van de gezindheid van Jezus. Ze gaat niet op de strepen staan en zegt, ik heb recht op. Ze laat het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En wat zegt ze dan? Of wat staat er dan? Vind ik zo mooi. En vervolgens ging de vrouw haar weegs. Ze at weer. Ze kreeg de trek weer terug. Het smaakte weer. En haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Is dat een wonder of niet? Hé, Hanna, je gebed is zeker voort. Nee, nog niet. Dat komt pas in het tweede stukje, maar dat heb ik bewust niet gelezen. Ze is haar last kwijt en haar gezicht staat anders. Dat is wat genade doet. Mijn omstandigheden nog niet veranderd, maar innerlijk al wel veranderd. Dat is de rust die uit God voortkomt. Die rust en vrede is onafhankelijk van omstandigheden. Amen? Dat is het geheim van de vervolgde kerk. Hun omstandigheden zijn niet prettig. En toch hebben ze rust en vrede in hun hart door het geloof in Christus Jezus. Ik moest zo denken aan Mozes die van de berg afkwam en een ontmoeting met God had gehad. Zijn gezicht straalde. En Hanna was bij God geweest, had een ontmoeting met God gehad. Haar omstandigheden nog hetzelfde. Peninna was nog niet overleden. Haar onvruchtbaarheid was nog steeds aanwezig. Eli had nog steeds geestelijke leiding, maar zij was veranderd. Is dat heerlijk of niet? Dat vind ik zo bijzonder en ik moest denken aan de zendeling John Payton. Die man die bad vaste tijden op een dag en zijn kinderen speelden om hem heen. Ik moet er altijd aan denken. En hij had een tussenruimte in zijn woning, een alkoof. En daar bad hij op vaste tijden. En pa ging weer die alkoof in en na verloop van tijd kwam hij eruit en zijn gezicht straalde, net als Mozes. En die kinderen fluisterden, papa is bij God geweest. Dat hè. Waren ze gebeden al verhoord? Nee. Hij had ontmoeting met de levende God gehad. En elke ontmoeting zal ons hart en ons denken veranderen. Dat is de genade van God. En tot dat leven wil ik je prikkelen. Aanhoudend gebed. En nu kom ik tot de slottekst. Wat zegt Jezus daarvan? In Lucas 18... Dat is heel aangrijpend. Ik heb je kort een aantal principes uit het leven van Hanna laten zien. Belangrijk voor ons leven. Ik denk dat er situaties zijn die je zelf in kan vullen. Hanna was onvruchtbaar, u heeft misschien iets anders. Hanna had Peninna, u heeft misschien, noem maar een naam. U kent ze, moeilijke mensen. U heeft ook te maken met geestelijke leiding, teleurstelling, afwijzing. Vul het maar in. Maar er is een weg die er dwars doorheen breekt en dat is de weg van de genade. Hanna is een vrouw van aanhoudend gebed. Volhardend gebed. En wat zegt Jezus? Lucas 18. En hij sprak ook een gelijkenis, het eerste vers, tot hen met het oog daarop, dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Zo het onderstrepen in je Bijbel. En dat gaat over die onrechtvaardige rechter. die dan uiteindelijk de weduwe recht verschaft. Hij ontzag niemand. Maar die weduwe, die hield me aan. Die hield me aan. Die hield me aan. En totdat. Ah, doe maar. Hij kon er niet omheen. Hij ging haar recht verschaffen. Een aanhoudende weduwe, om het zo te zeggen. En wat zegt Jezus dan? Laat het tot bemoediging zijn. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, met alles wat ze meemaken, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Is het niet vandaag, dan in de toekomst. Maar dan stelt Jezus een vraag. En jullie zijn een Maranatha-samenkomst. Een gemeenschap die het accent legt op de verwachting, de spoedige komst van de Heer in de lucht. En dan zegt Jezus hier, maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden. Bedoelt de apostel hier het reddende geloof? Nee. Het zaligmakende geloof? Nee. Hij bedoelt dit geloof dat aanzet tot volhardend gebed. En daar heb je de geschiedenis van Hanna. Jezus zegt, er zullen zeker wel gelovigen zijn. Maar ook die type gelovigen als Hanna. Die aanhoudende bidders. Die volhardende bidders. Die zich door niets en niemand uit de binnenkamer laten trekken. En het is zo mijn gebed, broeders, dat jullie niet alleen de Heer verwachten in de lucht. Zie er naar uit. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen, van harte. Maar volhard in het gebed. Wees aanhoudend in het gebed. Geef niet op. Het is altijd te vroeg om op te geven. Laten we volharden met elkaar. En daarvoor wil ik je aansporen vanavond en stimuleren. Jezus zegt, zal ik dat geloof vinden? Dat aanzet tot volhardend gebed. Dat is de context van deze tekst. En laat het voor jullie als Maranatha-gemeenschap hier in Ermelo gelden. Wij verwachten niet alleen de Heer in de lucht. Maar wij zijn ook mannen en vrouwen, broeders en zusters, van volhardend gebed. Sta je zo bekend? Of sta je alleen bekend als iemand die het theoretisch en theologisch en dogmatisch zuiver heeft? Nee, wij kennen het schema uit ons hoofd, wanneer de Heer komt. Of sta je in Ermelo en omgeving ook bekend? Ja, die Maranatha broeders en zusters daar. Ja, ze verwachten de Heer, dat klopt. Maar dat zijn toch bidders, joh. Daar gaat kracht van die samenkomst uit. God is tegenwoordig daar. Kijk, dat is nog een grote getuigenis. Want theologisch zuiver zijn, dat is nog op het niveau van denken, hè? Maar aanhoudend zijn in het gebed, dat heeft te maken met je gezindheid. En daarom laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. De Heere, hij komt spoedig terug. Amen. God is een God van zekerheid. Hij wil je niet in twijfel laten. En hij nodigt je vanavond. Als je hem nog niet kent, ben ik bereid om hier te blijven, totdat je vanavond vrede in je hart hebt. En dan gaan we samen naar het kruis toe. Ik was van de week getuige van twee jonge mensen die bij je bijbelstudie kwamen. Die ik aan het behandelen ben, de Hebreeënbrief. En die uiteindelijk aan het einde van de avond hun leven aan de Heere wilden geven. En na een hoop opgeruimd te hebben, hebben ze de Heer Jezus uitgenodigd en toegelaten in hun hart en in hun leven. Die God leeft nog. Dus blijf niet in het ongewisse, maar maak vanavond de keuze voor hem. Kom tot je heiland, toeverlangen niet. Laten we de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, uw genade, die is zo groot, zo heerlijk. En ik mocht daar iets over doorgeven vanuit het leven van Hanna. Wat een begenadigde vrouw. Maar geef dat we niet bij Hanna zullen blijven hangen, maar dat we bij de God van Hanna uit zullen komen. Want die God leeft nog. En diezelfde genade is ook vandaag beschikbaar om in de meest erbarmelijke omstandigheden van ons leven toch die gemeenschap met u te blijven beoefenen. Hoop op de Heere, gij vrome. Houd aan. Grijp moed uit het leven van Hanna. Ik heb er iets over gezegd. De mannenbroeders hebben daarover gezongen. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Dat is exact de naam die in 1 Samuel 1 werd genoemd. Heere. U bent altijd dezelfde. Heere Jezus, u heeft gezegd, ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. En alle beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. Heren, we danken u voor de overweldigende genade, zoals die vanavond tot ons is gekomen. Wij danken u voor iemand als Hanna. En laat haar leven tot bemoediging zijn van hen die misschien ook wel met een omstandigheid te maken hebben. In het leven van Hanna was het onvruchtbaarheid, maar er zijn er onder ons die met andere omstandigheden te maken hebben, waar we als mens machteloos in staan. Laat Hanna hen tot bemoediging zijn. Misschien hebben wij ook wel te maken met afwijzing in onze familie en in ons gezin, in onze werkkring, omdat we de Heer Jezus willen volgen. Laat het voorbeeld van Hanna tot ons spreken om voortdurend uw aangezicht te zoeken. En misschien zijn er ook onder ons wel teleurgesteld in kerken en in geestelijke leiding. Heere, laat het hen niet bij u vandaan houden. Want u bent altijd dezelfde. En u bent zo de geheel andere. U doet wat u zegt. En u vervult wat u belooft. Wij danken u daarvoor. Heere, laat dit woord met ons meegaan. Dat we het als een Maria zullen bewaren in ons hart. Dat we het als reine dieren zullen herkauwen. En dat we de kracht van dit evangelie echt in de praktijk mogen ervaren. Dat we de volgende keer tegen elkaar zeggen, als ik hier weer mag komen: die God van Hanna leeft nog. Ik heb het ervaren in mijn eigen leven. Heer, ik wil u zo danken voor de mannen die hebben gezongen voor ons. Zegen ook hen en het werk wat zij mogen doen. Laat hun optreden, Heer, waar dat dan ook mag zijn, tot bemoediging zijn. Tot aansporing zijn. En laten ze zelf ook erdoor bemoedigd worden. Zegen hen. Dank voor ieder die hier was. En ik draag ook deze samenkomst en de leiding aan u op. Heren, dat we trouw zullen blijven. Tot de dag van ons sterven of tot de dag van uw komst. Dat we volhardend zullen zijn in het gebed aanhoudend. Omdat we het weten dat u niet beschaamt, niet teleurstelt degene die op u hopen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 706. We zingen couplet 1 en 2 voor de zegende bijbeltekst die ik meegeef. En na de bijbeltekst couplet 3 en 4. En tijdens het voorspel wordt er dan gecollecteerd. Het is goed om eerst de collecte op te halen. En als die voorbij is, dat we dat lied dan staande zingen. Dus 1 en 2 voor de bijbeltekst. En daarna 3 en 4 van 706 uit Johannes de Heer. Geef ik een ieder mee de tekst uit 1 Petrus 5. Het zevende vers. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u en jou na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zingen ook couplet 3 en 4.